Gemeente, het schriftgedeelte wat aan u zal worden voorgelezen kunt u vinden in het Heilige Evangelie. Naar de beschrijving van Johannes het 16e hoofdstuk, de versen 16 tot en met 28. We noemden nu Johannes 16, de versen 16 tot en met 28. Maar stellen we ons vooraf onder de tucht van de Heilige Wet des Heren. Waarna wij zullen zingen van Psalm 119, het 51ste vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld, nog ene gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en door barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is.
Thank you.
lezen we Johannes 16, te beginnen bij vers 16 tot en met 28. Een kleine tijd en gij zult mij niet zien. En wederom een kleine tijd en gij zult mij zien. Want ik ga heen tot de Vader. Sommigen dan uit zijn discipelen zeiden tot elkander: wat is dit dat hij tot ons zegt? Een kleine tijd en gij zult mij niet zien. En wederom een kleine tijd en gij zult mij zien. En, want ik ga heen tot de Vader. Zij dan zeiden: wat is dit dat hij zegt? Een kleine tijd. Wij weten niet wat hij zegt. Jezus dan bekende dat zij wilden vragen en zeide tot hen: vraagt gij daarvan onder elkander dat ik gezegd heb een kleine tijd en gij zult mij niet zien en wederom een kleine tijd en gij zult mij zien? Voorwaar zeg ik u dat gij zult schreien en klagelijk wenen, maar de wereld zal zich verblijden. En gij zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. Een vrouw, wanneer zij baart, heeft droefheid, terwijl haar uur gekomen is. Maar wanneer zij het kindeke gebaard heeft, zo gedenkt zij de benauwdheid niet meer, om de blijdschap dat een mens ter wereld geboren is. En gij dan hebt nu wel droefheid, maar ik zal u wederom zien. En uw hart zal zich verblijden en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. En in die dag zult gij mij niets vragen. Voorwaar zeg ik u, al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven. Tot nog toe hebt gij niet gebeden in mijn naam. Bid en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij. Deze dingen heb ik door gelijkenissen tot u gesproken. Maar de uur komt dat ik niet meer door gelijkenissen tot u spreken zal, maar u vrijuit van de Vader zal verkondigen. In die dag zult gij in mijn naam bidden. En ik zeg u niet dat ik de Vader voor u bidden zal. Want de Vader zelf heeft u lief, terwijl gij mij lief gehad hebt. En ik heb geloofd dat ik en heb geloofd dat ik van de Vader ben uitgegaan. Ik ben van de Vader uitgegaan en ben in de wereld gekomen. Wederom verlaat ik de wereld en ga heen tot de Vader. Tot zover.
Gemeente, het schriftgedeelte waarbij wij u vanmorgen met de hulp des Heren nog een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen gedeelte, Johannes 16, 22e vers. We noemden u Johannes 16... het 22e vers, en daar lezen wij: en gij dan hebt nu wel droefheid, maar ik zal u wederom zien. En uw hart zal zich verblijden en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. Tot zover. Naar aanleiding van deze tekstwoorden willen we vanmorgen letten op Christus' troost voor de zijnen. Drie gedachten: ten eerste te letten op een troost die nodig is. Ten tweede de troost die toegezegd is. En ten derde de troost die blijvend is. We noemden nu dus Christus' troost voor de zijnen. Drie gedachten: troost die nodig is, ten tweede troost die toegezegd is en ten derde troost die blijvend is. Wees zondag Ja, ze zullen wezen worden. Dat heeft hij verwoord. Maar ze begrijpen het niet. Ze begrijpen niet wat hij gezegd heeft. Wij weten, het laatste gedeelte, 18e vers, wij weten niet wat hij zegt. Ja, het zijn wel zwaar geladen woorden. Hij gaat spreken over scheiden, over niet zien. En dat vervult hun hart met droefheid. Dat zegt de Heere dan ook in onze tekst. Gij dan hebt nu wel droefheid. Ja, nu al. Nu al. Ze staan er nog voor. De Heere moet die gang naar het kruis nog maken. De Heere die is nog bij hen. En van dat lijden, van dat sterven, ja, van dat begraven worden en van dat opstaan en van dat heen gaan naar zijn vader. Oh, daar begrijpen ze nog niks van. En als het over scheiden gaat, oh, daar moeten ze niet aan denken. Scheiden van Jezus? Scheiden van hem? Oh, daar moeten ze niet aan denken. Immers, een leven zonder hem. Oh, alleen die gedachte al, hè. Een leven zonder hem. Zonder hem. Oh, dan stroomt dat hart vol met droefheid. Al ligt de betekenis van de woorden die de Heere heeft gesproken nog in de nevels, maar toch stroomt hun hart al vol met droefheid. Weet u, dat zwaard van Gods recht, hè, waarvan de Heere al gesproken had in het Oude Testament, dat werpt zijn schaduw als het ware al vooruit. Zonder hem kunnen zij voor God niet bestaan. En als dat beleving wordt in het leven van Gods kerk, ja, dan gaan ze verstaan wat David heeft gezegd. Ik vond benauwdheid en droefenis. Als ze dan de verzoening met God voor het persoonlijke leven nog niet kennen. En Christus trekt zich terug. En gij dan hebt nu wel droefheid. O, ze kunnen niet zonder hem. En wij? Kunnen wij zonder hem? Kennen wij iets van die droefheid? Oh, als de Heilige Geest nu gaat werken in het hart van een verloren zondaar, en hij stort dan de liefde tot God uit in het hart, hè? Dan gaat die ziel ook zien en beleven. Ik leef maar zonder God. En mijn zonden zijn dan de oorzaak van. Ik leef zonder God. En dat gemis hier van binnen in de ziel, dat geeft grote droefheid. O, de apostel Paulus heeft ervan geschreven in de Korintiërbrief. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. De droefheid naar God. Eigenlijk staat er een droefheid overeenkomstig God. Wat betekent dat dan? Wel dat er een droefheid in het hart van dat volk gekomen is, omdat zij niet meer met God overeenkomen. Nou, dat klopt ook. want we zijn zijn beeld verloren. Kennis, gerechtigheid, heiligheid. Zo stonden we daar in het paradijs, in de staat der rechtheid. En dat beeld van God, dat zijn we verloren door de zonde. En je ziet het niet, je merkt het niet, het doet je niks. Totdat, als het gebeurt in je leven, de Heilige Geest gaat werken en hij je van dood, geestelijk dood, levend maakt. Dan kom je dat godsgemis aan de wet, maar dan ga je ook zien dat je dat beeld van God hebt weggeworpen. Dat je niet meer beantwoordt aan het scheppingsdoel. En dan zegt de apostel, als het over die droefheid naar God gaat, ze werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. O, die ziel die gaat aan het werk om dat beeld van God weer te herstellen. Om weer overeenkomstig God te mogen worden. Die ziel die gaat aan het werk. De geboden van de heilige wet die worden stipt onderhouden. Die ziel die gaat de heiligmaking in werking stellen. Nou, dat is een goede zaak. Daar zouden we vandaag allemaal mee moeten beginnen. Allemaal. Ook al zijn we nog onbekeerd. Maar die ziel die gaat er een bijbedoeling mee bedoelen. Wat dan? Nou, die probeert in die weg van die wettische werken dat beeld van God in hun leven zelf te herstellen. Die ziel, die bedroefde ziel, die zoekt nu troost in de werken van de wet. Krijgt er een beetje rust bij in de consciëntie. Denkt het gaat goed. Krijgt er de Heere in mee. En wat een lust was, dat wordt een last. En wat vroeger een last was, dat wordt een lust. En ze mogen wel eens bemoedigd worden. Dan wordt er vanaf de daken wel eens verkondigd wat in de binnenkamer doorleefd wordt. En dan gaan die scherpe kantjes van dat godsgemis er wel eens wat van af. Maar... hebben we het dan ook al beseft dat al die wettische werken dan eigenlijk beweegoffertjes zijn om de Heere te willen bewegen, om mij genade te gaan bewijzen? Maar de Heere, ja, de Heilige Geest, die gaat zo'n ziel leren dat nou die wettische heiligmaking de grond van mijn zaligheid niet kan zijn. Paulus is er glashelder in. Daarom dat uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd wordt. En dat is een pijnlijke weg als je dat moet gaan leren. Ja, dat geeft droefheid. Dat is een pijnlijke weg als je dat moet gaan leren. Dan wordt je alles bij de handen afgebroken. En dan kom je in die diepte terecht waar David heeft uitgeroepen. Dat de angst der hel mij alle troost doet missen. O, ik ben door uw wetten schende. Krom van lende. Vol van druk. Benauwd van hart. En al is er dan alles al gebeurd in je leven. Al heeft Christus zich dan aan je ziel geopenbaard. Maar als God om zijn recht komt, als je dat zwaard gaat zien, dan wordt het onmogelijk om zalig te kunnen worden. Dan ligt daar een hulpeloos, een hopeloos en een troosteloos mens aan de voeten van die hoge God. Laat hij ze daar liggen? Oh, dat denken ze wel. Dat denken ze wel. Maar hij laat ze daar niet liggen. Oh, op dat plekje mag het ervaren. Op Gods tijd
Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. En nu zegt de Heere hier tegen zijn jongeren, gij dan hebt nu wel droefheid. O, alleen die woorden al, hij weet precies wat er in het hart van zijn jongeren leeft. Gaan we naar de tweede gedachte. Troost die toegezegd is. Ja, droefheid. Gij dan hebt nu wel droefheid. O, die droefheid over de zonde, dat is een van de eerste kenmerken van dat nieuwe leven, hè? Droefheid over de zonde. En die droefheid over de zonde, die geeft andere uitgangen in je leven. Die droefheid naar God, die ga je inleven en je komt aan de weet, mijn zonden liggen daaraan ten grondslag. Een droefheid naar God, mijn ziel dorst, zegt David in die bekende psalm. Mijn ziel dorst naar God. Ja, droefheid naar God. En er komt nog meer droefheid. Wat dan? Wel, de Heilige Geest die gaat erop aanwerken dat er een droefheid naar Christus in je ziel komt. Als Christus nog geen gestalte heeft gekregen, als hij nog geen waarde heeft gekregen en je probeert dan nog steeds in de weg van die wettische woelingen met God verzoend te worden, dan gaat de Heilige Geest afsteken naar de diepte. En als je daar dan hopeloos, ellendig, moedeloos, troosteloos aan de voeten van die hoge God terecht bent gekomen en je bent vastgelopen, dat is nou het werk van de Heilige Geest. Dat noemden onze ouden vroeger, dat is nou het plaatsmakende werk voor Christus. Dus de Heilige Geest die gaat in het leven van zulk een ziel plaatsmaken voor Christus. En dan kunnen die eerste kenmerken, die kunnen er zijn in je leven, zonder dat er een uitgang is naar Christus. En daarom gaat de Heilige Geest alles afsnijden wat voor God geen betekenis heeft om een zondaar zalig te kunnen worden. Ik kan mezelf in 1000 bochten wringen, maar het gaat niet. En daarom is die nadere ontdekking zo onmisbaar. Zo gaat de Heilige Geest plaats maken voor Christus. Hij is het die Christus verheerlijkt in het leven van een zondaar. En daar kan Christus woorden van troost kwijt. In het leven van een vastgelopen verloren zondaar. Daar kan hij woorden van troost kwijt. Als een gang in je leven, als de Heere door gaat trekken, als die je af gaat snijden van alles wat van jezelf is, waar je nogal aan gehecht was. O ja, zeker. En we moeten de dag der kleine dingen niet verachten. Laat dat helder zijn. Want een belofte, een troostwoord, opluisteren van de kenmerken van genade in de prediking die tot troost mogen zijn, dat is eerlijk van de Heere gekregen. Echt. Maar het is de grond van de zaligheid niet. We moeten afgebracht worden van al het onzin. En dan gaat de Heere nu tegen zijn discipelen brengen. Ze hebben 3 jaar een hele genoegelijke tijd met hem mee mogen maken. Elke dag aan zijn zijde, elke dag onderwijs van hem gekregen. En nu gaat hij zeggen, nog een kleine tijd. Nog een kleine tijd en gij zult mij niet zien. Ja, ze begrepen het niet. Maar wij begrijpen het inmiddels. Wat hij ermee bedoeld heeft. Want hij heeft ermee bedoeld. Nog een kleine tijd. Ja, dan zal ik in het graf terechtkomen. Ik zal overgeleverd worden aan de overpriesters en die ouderlingen. En ze zullen me ter dood veroordelen. Ze zullen me ombrengen. Ik zal in het graf terechtkomen een kleine tijd en gij zult mij niet zien. Dus dat is de tijd van zijn begraven zijn. En als de Heere dan zegt een kleine tijd en gij zult mij niet zien, dan zegt hij daar eigenlijk mee, en jullie zullen met mij begraven worden. Het zal voor jullie in een hele, hele diepe weg gaan om te leren wat het zeggen wil. Onder dat recht van God verloren te moeten gaan. Daar zul je God kwijtraken als een goeddoend God. Daar zul je mij kwijt zijn als een middelaar. En je zult God leren kennen als een eisend rechter. En dan moet je al hetgene waar je je zaligheid op wilde bouwen kwijt. Kleine tijd en gij zult mij niet zien. En dan zegt hij, maar ik zal u wederom zien en uw hart zal zich verblijden. O, wat een belofte geeft hij dan aan die bedroefde jongeren. Tweede gedachte noemden we toch troost. Die toegezegd is. Hier zegt hij troost toe. Maar ik zal u wederom zien en uw hart zal zich verblijden. Misschien hebben we die woorden al wel 100 keer gelezen. En het is u misschien nog steeds niet opgevallen. Maar weet u wat hier staat? Hier staat niet, maar u zult mij wederom zien. Hier staat, maar ik zal u wederom zien. En uw hart zal zich verblijden. Christus ziet er met eerbied gesproken naar uit. Om de zijn. Wie hij zijn leven zal gaan geven, dan straks na zijn opstanding weer te ontmoeten. Maar ik zal u wederom zien. En uw hart zal zich verblijden. Wat een belofte. En wat kan een belofte in het leven van de kerk een grote blijdschap geven. Dan kan het zo donker niet zijn, maar als de Heer een belofte dan in je ziel afdrukt, die alles te maken heeft met de omstandigheden waarin je verkeert, die alles te maken heeft met je drukkende schuld en met het eisende recht. En de Heer die drukt dan iets af, met betrekking tot de vergeving van de zonde, dan geeft dat zo'n blijdschap in je ziel. Dan mag je bij ogenblikken over heel je ellende heen blikken. En dan mag je gaan geloven wat die dichter van 130 ook heeft mogen geloven. Maar bij u is vergeving. Al zit je dan in de diepste put. Maar dan geeft die belofte moed. Dan springt die ziel op van vreugde. Dan mag die ziel ook geloven. De Heere die zal zijn woord en zal zijn belofte in mijn leven niet onvervuld laten. Het kan soms zoveel vreugde geven, die belofte, dat alsof die belofte zelf al gestalte heeft gekregen in je leven. Dan werpt als het ware die belofte zijn schaduw van de vervulling al over je ziel heen. Maar als we het over een schaduw hebben, ja, dan moet er wel zon zijn. Want is er geen zon, dan zul je ook geen schaduw zien. Een schaduw, ja, dan hebben we zon nodig. En als nou de zon van het geloof wegzakt en niet meer schijnt, oh, zegt die dichter, zouden Gods beloftenissen immer haar vervulling missen, vruchteloos worden afgewacht van geslacht tot geslacht. Weet je, kun je het met de belofte niet meer doen. Want dan gaat het om de vervulling. Het gaat om de vervulling. O, wat heeft nou uiteindelijk een bedroefde ziel aan een beloofde troost, terwijl de troost zelf uitblijft? Wat heeft nou een kind aan de belofte van een groot cadeau? En als ouders vervul je die belofte niet. Wat heeft dat kind dan aan die belofte? Nou ja, dat kind dat zal je toch van tijd tot tijd eens vragen, wanneer krijg ik nou hetgene wat je me beloofd hebt? Ja, dat deed de dichter ook. Dat deed David ook. Gedenk des woords, gesproken tot uw knecht, op het welk gij mij hebt doen hopen. En laat het helder zijn, als het over de inhoud van de belofte gaat, dat kan heel verschillend zijn, dat kan over tijdelijke zaken zijn, dat kan over lichamelijke zaken gaan. Maar juist als het nu gaat over het geestelijke en het eeuwige. En hier, de inhoud van de belofte die de Heere hier geeft, gaat over hem als de geopenbaarde zaligmaker. Want God gaat hem nu van hun zijde wegnemen. Waarom? Waarom? Omdat het recht, Gods recht, dat moet zijn loop hebben. God gaat Christus aan de zijde van de zijde van zijn jongeren wegnemen, want er staat een onbetaalde rekening en Christus heeft het op zich genomen om die rekening te gaan betalen. En daarom zien zij als het ware, als de Heere deze woorden gaat spreken, zien zij als het ware dat zwaard steeds dichterbij komen. Ja, maar tegen zo een kun je toch zeggen, je hebt de belofte toch. Hij heeft zojuist een belofte afgegeven, afgedrukt in hun hart. Maar ik zal u wederom zien en uw hart zal zich verblijden. Dan moet je daar toch op vertrouwen. Ja, maar als het geloof niet in oefening is, en je ziet meer op de eis van de wet van God dan op de inhoud van de belofte die de Heere heeft gekregen, dan kan die ziel onmogelijk vertrouwen op die belofte, want die ziet wat anders. Wat dan? Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. En die ziel die weet het, God zou geen God meer zijn als hij mijn zonde ongestraft zou laten. En daarom zie je zo een door de liefde, door de knieën gaan. Uw doen is rein, uw vonnis is gans rechtvaardig. Dan hebt u wel een vraag gesteld. Hoe komt het dan nog goed? Ja, in de weg van het wonder. In de weg van de plaatsbekleding van Christus. In hem en in zijn offer vond God op de Goede Vrijdagavond een volkomen voldoening, een volkomen betaling. En op grond daarvan spreekt God helwaardige zondaren vrij. Helwaardige zondaren worden op grond van dat borgwerk van Christus vrijgesproken. Van schuld en van straf. Nee, de Heere die zegt niet dat ze zonder zonde zijn. De Heere gaat niet zeggen dat ze zonder schuld zijn. Maar Christus gaat het overnemen en op grond daarvan worden zij vrijgesproken. En daarom hebben die discipelen Christus op die Goede Vrijdagavond niet voor het laatst gezien. Ze zullen hem weer zien, maar dan niet als die leidende borg, maar als die verhoogde middelaar. En dan wordt het waar. Dan wordt het beleving. Ik zal mijn woord waar maken. We letten nog op de derde gedachte. Troost die blijvend is. Hebben ze er naar uitgezien? Weet je, dat uitzien dat was uitgeblust. Kon niet meer. Kon niet meer. Wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Maar wat een wonder, hè? Christus zag naar hen uit. Wat heeft hij ook alweer gezegd, zeiden we zojuist? Maar gij zult mij wederom? Nee. Maar ik zal u wederom zien. Grote bruidegom die zijn leven voor zijn bruid heeft gegeven, die zag er nu naar uit, na alles wat hij heeft moeten aanbrengen, die zag er nu naar uit om zijn bruid te mogen ontmoeten. Hij zag er naar uit om zijn gaven uit te delen onder de mensen. Om zijn verdiensten toe te passen aan de zijne. Zou een bruidegom er niet naar uitzien om in het leven alles met de bruid die hij lief heeft te delen? Oh, wat is het een onuitsprekelijke blijdschap geworden. Dat klonk wel door ook, hè? Aan de avond van die dag van die opstanding. De Heere die is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. De Heere die heeft zich aan Simon laten zien. En zo heeft Simon de Heere mogen zien en is het waar geworden. Maar ik zal u wederom zien en uw hart zal zich verblijden. O, hij kwam tot hen. En wat vervult dan een onuitsprekelijke blijdschap hun hart. En dan zegt hij erbij hier in deze toezegging. En niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. O, wat een bijzonder voorrecht. Wat een onuitsprekelijk voorrecht. Als de Heilige Geest het werk van Christus aan de ziel gaat verzekeren. Als ze die vrijspraak in die vierschaar in de ziel mogen gaan ervaren. Dan wordt er iets van waar gemaakt. En diezelfde geest getuigt met onze geest. Weet u het nog? We hebben het zojuist gezegd. Hè? De Heilige Geest die gaat Christus verheerlijken in het leven van een zondaar. Diezelfde geest, zegt Paulus, getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. Zie, wat komt er dan een vastigheid in het leven van de kerk. Is de Heilige Geest zijn eigen werk in het leven van Christus kerk gaat verzekeren. Dan mag die ziel er ook op terugzien wat Christus heeft gedaan, maar ook wat Christus hier nu heeft gezegd. En niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. Oh, daar kan de duivel de vinger niet meer achter krijgen. Jazeker, Satan zal proberen een domper op die blijdschap te gaan zetten. Want ook die gerechtvaardigde kerk, die Christus heeft mogen leren kennen als de bloedbruidegom, ook voor hun eigen zonde, ook die gerechtvaardigde kerk, die heeft nog steeds zwakke plekken in de ziel. David is daar wel een sprekend voorbeeld van. Een andere Bijbelheilige ook. En toch, als ze in de zonde vallen, dan mag David, dan mag de kerk het toch weer weten op Gods tijd. Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest en dan wordt het weer waar. En niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. Blijdschap vanwege de liefde van Christus die dan vloeien mag in de ziel. Blijdschap vanwege die verzoende betrekking met een drie-enig God. Een blijdschap die nooit meer eindigen zal. Hun blijdschap zal dan onbepaald, dat is eeuwig, door het licht dat van zijn aanzicht straalt, ten hoogste toppunt stijgen. Kijk, dat is nou een blijdschap die kunnen geen 10 werelden je geven. Want de blijdschap van de wereld laat je hart leeg. Kan heel de wereld voor je buigen. En dan kun je buigen voor heel de wereld, maar dan ben je nameloos arm. Als je nou niks anders meer hebt dan alleen maar het deel van dit leven. Hoe rijk je dan ook bent. Als je nou niks anders hebt dan dat, dan ben je de ongelukkigste van alle mensenkinderen. Zeker. Het is waar. De kerk kent zonde smart. Zonde smart. Maar hoe diep die smart ook is, toch is die smart met liefde gemengd. En in het bewenen van je zonde schuld ligt altijd iets van blijdschap. Al is de smart over de zonde nog zo groot. En de kerk van God, die zal het gaan leren in hun leven, dat het een weg is van lijden tot heerlijkheid. Maar zelfs in de allerdiepste weg die de Heere met een kind van hem zal gaan, leeft het in het hart. Al gaf nou iemand al het goed van zijn huis. Daar waar nu iets van die blijdschap mag worden geproefd waar de Heere nu over gesproken heeft. al het goed van je huis. Al konden we nou heel de rijkdom van de hele wereld krijgen, dan toch zou ik het ten eenenmale verachten. En laat het helder zijn, Gods weg met de zijne is onderscheiden. De een die zal de weg, voordat hij komt tot de kennis van Christus en voordat er iets mag zijn van de kennis van de wassende kracht van het bloed van Christus. Voor het een zal de weg korter zijn, voor de ander zal de weg langer zijn. Maar één ding is zeker. Zondaar worden we allemaal voor hem. Verliezen zullen we het allemaal moeten. Verliezen. Wat bedoelt u? Verliezen voor God. Dat hebben de discipelen ook moeten ervaren. Schreien en wenen. Maar toch zal dat niet blijven in het leven van de kerk. De Heere heeft gezegd: gij dan hebt nu wel droefheid. Bij het inleven van het godsgemis, bij het inleven van het Christus. Gemis bij het inleven van het zondaar zijn. Gij dan hebt nu wel droefheid, maar ik zal u wederom zien en uw hart zal zich verblijden. Nou, eigenlijk zegt de Heere daar: ik zal niet laten varen dat werk wat nu mijn hand is begonnen. En niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. O, wat een troost voor een in zichzelf goddeloze ziel. Want hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. Amen. Zingen wij nu tot slot van de derde psalm, het tweede, en we doen ook het vierde vers, het tweede. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. En ook het vierde in verband met de collecte: sta op, verlos mij, Heere. En wat daar volgt, het tweede en het vierde vers van de derde psalm.
Verheft nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.